Hoofdstuk 66. Leer de grondbeginselen van de kleding. Een noodzakelijk deel van de opvoeding. Geen opvoeding is voltooid wanneer geen juiste beginselen ten aanzien van kleding geleerd worden. Zonder deze aanwijzingen is het werk van opvoeding te dikwijls onvoldoende en verdorven. Liefde voor kleding en aanbidding van mode zijn de meest enorme rivalen en de meest doeltreffende hindernissen. Geen precieze stijl gegeven. Er werd mij geen precieze stijl gegeven als de juiste regel om allen te leiden in de kwestie van hun kleding. Keurig, aantrekkelijk, schoon. De jonge mensen moesten aangemoedigd worden om correcte gewoonten voor de kleding te vormen, zodat hun verschijning keurig en aantrekkelijk is. Men moest hen leren hun kledingstukken schoon en heel te houden. Al hun gewoonten moesten zo zijn dat zij anderen hulp en gemak bezorgen. Laat de kleding passend en betamelijk zijn. Al is het een bedrukt katoentje van een cent, het moest keurig en schoon gehouden worden. Orde en goede smaak. De christenen moesten in hun kleding overdaad en vertoon vermijden. Hun kleding zal netjes zijn, niet opzichtig, maar bescheiden en door de persoon met orde en smaak gedragen worden. Goede smaak mag niet veracht of veroordeeld worden. Ons geloof zal ons in de uitvoering leiden tot eenvoud en ijver in goede werken, zodat wij aangemerkt worden als bijzonder. Maar als wij smaak verliezen voor orde en netheid in de kleding, verliezen wij eigenlijk de waarheid, want de waarheid verlaagt nooit, maar verheft. Zusters, uw kleding vertelt of u ten gunste van Christus en de heilige waarheid of ten gunste van de wereld gekozen hebt. Wat verkiest u? Goede smaak in kleuren en vormen. De smaak maakt zich bekend door kleuren. Eenheid in dit opzicht is gewenst, zo mogelijk. De gelaatskleur moet daarbij in acht worden genomen. Bescheiden kleuren hebben de voorkeur. Wanneer materiaal met tekening wordt gebruikt in grote, felle figuren, toont dat ijdelheid en oppervlakkige trots in degene die ze draagt, en dit moest vermeden worden. Een fantastische smaak voor bonte kleuren is kwaad. Denk om duurzaamheid en nuttig gebruik. Onze kleding, hoewel bescheiden en eenvoudig, moest van goede kwaliteit zijn, van een prettige kleur en geschikt om dienst te doen. Het moest meer gekozen worden voor de duurzaamheid dan voor vertoon. Kleding moet warmte verschaffen en behoorlijke bescherming geven. De wijze vrouw wordt beschreven in Spreuken 31 vers 21. Zij vreest voor haar huis niet vanwege de sneeuw, want haar ganse huis is met dubbele klederen gekleed. Spreuken 31 vers 21. De inkoop van goed materiaal is economisch. Het is goed om goed materiaal te kopen en het met zorg te maken. Het is economisch. Maar rijke versieringen zijn niet nodig en jezelf ermee te verwennen betekent geld te besteden aan zelfvoldoening, terwijl dat gebruikt moet worden voor Gods zaak. Denk aan de noden in Gods wijngaard. Wij moesten keurig en smaakvol gekleed zijn, maar, zusters, wanneer u voor uzelf en voor de kinderen kleding koopt en maakt, denk aan het werk in Gods wijngaard dat nog steeds wacht om gedaan te worden. Wereldlingen besteden veel tijd en geld aan kleding, maar de Heere heeft zijn volk gelast om uit de wereld te komen en apart te staan. Losbandige of kostbare kleding past niet voor degene die belijden te geloven dat wij in de laatste dagen leven. Wees economisch in de besteding van uw middelen voor de kleding. Bedenk dat wat u draagt voortdurend invloed heeft op anderen met wie u in contact komt. Verkwist op uzelf geen middelen die elders heel hard nodig zijn. Besteed het geld van de Heere niet om uw smaak voor dure kleding te voldoen. Eenvoud in de kleding beveelt het geloof van de draagster aan. Eenvoud van kleding maakt dat een verstandige vrouw er op het voordeligst uitziet. Kleed u zoals christenen zich moeten kleden, eenvoudig. Kleed u zoals een vrome vrouw die goede werken doet zich behoort te kleden. Velen, ten einde de dwaze mode bij te blijven, verliezen hun smaak voor natuurlijke eenvoud en raken gecharmeerd door het kunstmatige. Ze offeren geld en tijd op de levendigheid van de geest en de ware verheffing van de ziel en besteden hun gehele wezen aan de eisen van het moderne leven. Geliefde jeugd, een neiging in jullie om je te kleden naar de mode en het dragen van kant, goud en kunstmatige zaken voor vertoon, zal anderen je godsdienst of de waarheid die jullie belijden niet aanbevelen. Scherpzinnige personen zullen uw pogingen om je uiterlijk op te sieren beschouwen als bewijs van een zwakke geest en een trots hart. Er moest geen ongepaste vertoning zijn. Ik wilde de jonge mensen die zich sieren met veren op hun hoed eraan herinneren dat vanwege hun zonden het hoofd van onze verlosser de verachte doornenkroon droeg. Wanneer jullie je kostbare tijd besteden aan je uitrusting, bedenk dan dat de koning der heerlijkheid een gewoon, naadloos kleed droeg. Jullie, die jezelf vermoeien met het opsieren van je persoon, bedenk dan wel dat Jezus dikwijls vermoeid was door onophoudelijk werk van zelfverloochening en zelfopoffering door de lijdenden en behoeftigen te zegenen. Het was voor ons dat hij zijn gebeden uitstortte voor zijn vader met tranen en felle kreten. Het was om ons te redden van juist die trots en liefde voor ijdelheid en pleziertjes, waar wij ons nu te goed aan doen, en die de liefde voor Jezus uit ons hart dringt, dat deze tranen vergoten werden en dat het gelaat van onze verlosser getekend was door zorg en angst, meer dan van elk ander mensenkind. Onnodige garnering. Doe het zonder onnodige garnering en leg de middelen daaraan besteed weg voor de bevordering van de zaak van God. Leer de lessen van zelfverloochening en leer ze uw kinderen. 1 punt opgehelderd. De vraag is mij dikwijls gesteld of ik geloof dat het verkeerd is om eenvoudig linnen kragen te dragen. See Testimonies for the Church, Volume 1, pagina 135 en 136. Mijn antwoord is altijd geweest nee. Sommigen hebben een extreem idee opgedaan over hetgeen ik geschreven heb over kragen en hebben volgehouden dat het verkeerd was er een te dragen. Mij werden kostbaar bewerkte kragen getoond met dure en onnodige linten en kanten die sommige sabbatvierders gedragen hebben en nog steeds dragen volgens de mode voor de show. In het noemen van de kragen bedoelde ik niet dat zoiets als kragen niet gedragen mogen worden en bij het noemen van de linten dat geen linten gedragen moesten worden. Overdadige of buitensporige garnering. Onze predikanten en hun vrouwen moesten een voorbeeld van eenvoud in kleding zijn. Zij moesten keurig nette, gemakkelijke kleding dragen van goed materiaal vervaardigd, maar elke buitensporigheid en garnering vermijden, zelfs al zijn ze niet duur, want deze dingen spreken in ons nadeel. Wij moesten de jeugd opvoeden tot eenvoud in de kleding, eenvoudig en netjes. Laat extra garnering weg, zelfs al kost het maar een kleinigheid. Niet voor vertoon. Ware verfijning vindt geen voldoening in de versiering van het lichaam tot vertoon. De Bijbel leert bescheidenheid in de kleding. Desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren. 1 Timotheüs 2 vers 9. Dit verbiedt vertoon in de kleding, opzichtige kleuren, kwistige versierselen. Ieder middel bedoeld om aandacht te trekken of bewondering op te wekken, wordt uitgesloten van bescheiden uitrusting die Gods woord beveelt. Zelfverloochening in de kleding is een deel van onze christelijke plicht. Zich eenvoudig kleden en afstand doen van juwelen en ornamenten van iedere soort ligt in het geloof besloten. Behoren wij tot degenen die de dwaasheid inzien van de wereldlingen in hun toegeven aan buitensporige kleding, zowel als in hun liefde voor amusementen? Onvergankelijke versiering tegenover goud en parels. Er is een versiersel dat nooit zal vergaan, dat iedereen om ons heen in dit leven gelukkig zal maken en met ongedimde luister zal schijnen in de onsterfelijke toekomst. Het is de versiering van een zachtmoedige en stille geest. God heeft ons geboden om het rijkste kleed op de ziel te dragen. In plaats van het zoeken naar gouden versierselen voor het uiterlijke, moest een ernstige poging gedaan worden om ons te verzekeren van die wijsheid die van meer waarde is dan fijn goud. Van hoe weinig waarde zijn goud en parels of kostelijk siersel in vergelijking met de beminnelijkheid van Christus? Natuurlijke beminnelijkheid bestaat in symmetrie of in harmonieuze proporties van delen, elk met de ander. Maar geestelijke beminnelijkheid bestaat in de harmonie of gelijkenis van onze zielen aan Jezus. Dit zal de bezitter kostbaarder maken dan fijn goud, zelfs dan de gouden gesp van Ophir. De genade van Christus is inderdaad een onbetaalbaar versiersel. Het verheft en veredelt zijn bezitter en weerkaatst stralen van heerlijkheid op anderen en trekt hen ook aan naar de bron van licht en zegen. De aantrekkelijkheid van ware schoonheid. Er is een natuurlijke neiging bij allen om meer sentimenteel dan praktisch te zijn. Met het oog op dit feit is het belangrijk dat ouders in de opvoeding van hun kinderen hun geest leiden en trainen om waarheid, plicht en zelfverloochening lief te hebben en om een edele onafhankelijkheid te bezitten, te verkiezen om goed te zijn als de meerderheid verkiest om fout te gaan. Als zij voor zichzelf een gezond gestel behouden en een prettig humeur, zullen zij een ware schoonheid bezitten die zij kunnen dragen met een goddelijke gratie. En zij zullen geen kunstmatige versiersels nodig hebben, want dit vertegenwoordigt altijd een afwezigheid van de innerlijke versiering van echte morele waarde. Een mooi karakter is waardevol in het oog van God. Zulke schoonheid zal aantrekken en niet misleiden. Zulke charme is kleur echt. Zij verbleekt nooit. De zuivere godsdienst van Jezus vereist van zijn volgelingen de eenvoud van natuurlijke schoonheid en de glans van natuurlijke verfijning en verheven reinheid, niet van het kunstmatige en het valse. Leer kinderen om praktische kleding te herkennen. Laat ons trouw zijn aan de plichten van het huiselijk leven. Leer uw kinderen begrijpen dat daar gehoorzaamheid moet heersen. Leer hen onderscheid te maken tussen wat verstandig en dwaas is wat kleding betreft en voorziet hen van kledingstukken die keurig en eenvoudig zijn. Als volk dat zich gereed maakt voor de spoedige terugkomst van Christus, moesten wij de wereld een voorbeeld geven van eerbare kleding, in contrast met de heersende mode van de dag. Spreek over deze dingen en plan wijselijk wat u zal doen. Voer dan de plannen uit in uw gezinnen. Neem u voor u te laten leiden door hogere beginselen dan de opvattingen en wensen van uw kinderen. Als uw harten verenigd zijn met het hart van Christus, zal de persoon niet omhangen worden met dingen die de aandacht trekken en strijd veroorzaken. Zorg voor passende kleding, geschikt voor leeftijd en plaats in de samenleving. Zuster, bind uw kinderen aan uw hart door liefde. Geef hen de nodige zorg en aandacht in alle dingen. Voorzie hen van aardige kledingstukken, zodat ze niet geplaagd worden om hun uiterlijk, want dit zou schadelijk zijn voor hun zelfrespect. Het is altijd goed om er keurig uit te zien en naar behoren gekleed te zijn, passend bij de leeftijd en de positie in het leven. Het lichaam moet niet ingesnoerd zijn. De japon moet gemakkelijk passen, de circulatie van het bloed niet hinderen, ook de vrije natuurlijke ademhaling niet. De voeten moeten goed beschermd zijn tegen koude en vocht. Op die wijze aangekleed kunnen wij beweging nemen in de open lucht, zelfs in de dauw van de morgen of van de avond, of na een regenbui of sneeuwbui zonder kou te vatten. De kleding van jonge kinderen. Als de kleding van het kind warmte, bescherming en gemak biedt, zal een van de voornaamste oorzaken van irritatie en rusteloosheid uitgeschakeld zijn. De kleine zal van een betere gezondheid genieten en de moeder zal de zorg voor het kind niet zo'n zware last voor haar kracht en tijd vinden. Strakke banden of gordels belemmeren de werking van hart en longen en moeten vermeden worden. Geen deel van het lichaam mag te eniger tijd belemmerd worden door kleding die een orgaan hindert of de vrijheid van beweging beperkt. De kleding van alle kinderen moest wijd genoeg zijn om de volste en meest vrije ademhaling mogelijk te maken, en zo gemaakt dat de schouders het gewicht dragen. De ledematen moeten behoorlijk bedekt zijn. Speciale aandacht zou gegeven moeten worden aan de ledematen, zodat zij even goed aangekleed worden als de borst en de hartstreek, waar de meeste warmte zich bevindt. Ouders die hun kinderen kleden zodat de armen en benen bloot zijn of bijna bloot, offeren de gezondheid van hun kinderen op aan de mode. Als deze delen niet even warm gehouden worden als het lichaam, verloopt de circulatie niet evenredig. Wanneer de extremiteiten die het verst gelegen zijn van de vitale organen niet goed bedekt zijn, wordt het bloed naar het hoofd gedreven, wat hoofdpijn of neusbloeding veroorzaakt. Of er is een gevoel van volheid van de borst, wat voor hoest en hartkloppingen zorgt, omdat er zoveel bloed in die omgeving is. Of de maag krijgt te veel bloed, wat indigestie veroorzaakt. Ten einde de mode te volgen, kleden moeders hun kinderen met de benen bijna bloot, en het bloed koelt af en wijkt van de natuurlijke weg af en wordt gedrongen naar de interne organen. Zo wordt de circulatie onderbroken en wordt ziekte veroorzaakt. De ledematen zijn door de Schepper niet geschapen om blootgesteld te worden, zoals het gezicht. De Heere voorzag, ook in grote aderen en zenuwen voor de ledematen en voeten, die bevatten een groot aandeel van de stroom van het menselijk leven, zodat de voeten even warm moeten zijn als het lichaam. Zij moesten net zo grondig bekleed zijn om het bloed naar de ledematen te verzekeren. Satan vond de mode uit, die de benen bloot laat, wat de afgekoelde levensstroom terugvoert uit de originele richting. En ouders buigen voor het altaar van de mode en kleden hun kinderen, zodat de zenuwen en de aderen verkrampt raken en niet aan het doel beantwoorden dat daarvoor door God gesteld is. Het resultaat is gewoonlijk koude handen en voeten. Die ouders die de mode volgen in plaats van de reden, zullen rekening tegenover God moeten geven voor dit beroven van de gezondheid van hun kinderen. Dikwijls wordt zelfs het leven aan de God van de mode geofferd. Een onderscheid in de kleding tussen mannen en vrouwen. Er is een toenemende neiging dat vrouwen in hun kleding zoveel mogelijk het uiterlijk aannemen van de andere sekse en veel van de mannelijke kleding overnemen. Maar dat is verfoeilijk voor God. Desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren. 1 Timotheüs 2 vers 9. God besliste dat er een duidelijk onderscheid moest zijn tussen de kleding van mannen en vrouwen. En hij heeft deze zaak zo belangrijk gevonden om uitdrukkelijke aanwijzingen te geven dienaangaande. Want dezelfde kleding door beide seksen gedragen zou verwarring veroorzaken en een grote toename van misdaad. Kleding voor de kerk. Laat niemand Gods heiligdom onteren door een opvallende uitrusting. Allen moesten geleerd worden om keurig, schoon en ordelijk te zijn in kleding, maar zich niet over te geven aan uiterlijke opschik, dat helemaal niet geschikt is voor het heiligdom. Er moet geen vertoon zijn van het uiterlijke, want dit moedigt oneerbiedigheid aan. De aandacht van de aanwezigen wordt dikwijls hier of daarheen getrokken, en zo dringen gedachten binnen die geen plaats moesten krijgen in de harten van de aanbidders. God moet het onderwerp van gedachten zijn, het onderwerp van aanbidding, en alles wat de geest aftrekt van de plechtige heilige dienst is een belediging voor hem. De parade van strikken en linten, stroken en veren en gouden en zilveren ornamenten is een soort van afgodendienst en geheel ongeschikt voor de heilige dienst van God. Sommigen krijgen het idee dat ten einde hun afscheiding van de wereld uit te drukken, zoals het woord van God vereist, zij onverschillig moeten zijn wat betreft hun uiterlijk. Er is een groep zusters die denken dat zij het principe van ongelijkheid met de wereld kunnen uitvoeren door het dragen van een gewone zonnehoed en dezelfde kleding die zij door de week dragen ook op de Sabbat, wanneer zij in de vergadering verschijnen en met de heiligen deelnemen aan de dienst van God. En sommige mannen die belijden christen te zijn, bezien deze zaak in hetzelfde licht. Deze personen vergaderen met Gods volk op de Sabbat met vuile, stoffige kleding aan, zelfs met gapende scheuren erin, die zij ook nog slordig hebben aangetrokken. Deze klasse, als zij een afspraak hadden met een vriend die door de wereld geëerd werd, bij wie zij speciaal in de gunst willen komen, zij zouden hun best doen om in zijn tegenwoordigheid te verschijnen in de beste uitrusting die zij zouden kunnen bekomen. Want deze vriend zou zich beledigd voelen, als zij in zijn aanwezigheid zouden komen met ongekamd haar en vuile, verwarde kleren. Toch denken deze personen dat het niets geeft in welke kleren zij verschijnen of hoe hun uiterlijk is wanneer zij op de Sabbat op de vergadering komen om de grote God te aanbidden. De kleding mag niet gemaakt worden tot een onderwerp van strijd. Het is niet nodig om het kledingvraagstuk tot het hoofdpunt van uw godsdienst te maken. Er is iets belangrijkers om over te praten. Spreek over Christus, en wanneer het hart bekeerd is, zal alles wat niet in harmonie is met het woord van God verdwijnen. Het is niet uw kleding die u waardevol maakt in het oog van de Heere. Het is de inwendige versiering, de genadegave van de geest, het vriendelijk woord, de tactvolle nadenkendheid voor anderen, die God naar waarde schat. Niemand moet het geweten voor een ander zijn, maar geeft een waardig voorbeeld. Moedig geen klasse aan die hun kleding in het middelpunt van de godsdienst plaatst. Laat ieder een studie maken van de leer in de schriften, wat betreft eenvoud van onopvallende kleding, en door getrouwe gehoorzaamheid aan die leringen een waardig voorbeeld geven aan de wereld en aan degenen die nieuw zijn in het geloof. God vraagt van niemand het geweten voor een ander te zijn. Spreek van de liefde en de nederigheid van Jezus, maar moedig de broeders niet aan zich bezig te houden met fouten in de kleding en het uiterlijk van anderen. Sommigen scheppen een genoegen in dit werk, en wanneer hun geest in deze richting wordt gewend, beginnen zij te voelen dat zij kerkherstellers moeten worden. Zij klimmen op de rechterstoel, en zodra zij een van hun broeders of zusters zien, kijken zij of ze niet iets vinden om te bekritiseren. Dit is een van de effectvolste middelen om bekrompen te worden en de geestelijke groei te beknotten. God wil dat ze van de rechterstoel afkomen, want Hij heeft ze daar nooit geplaatst. Het hart moet goed zijn. Als wij christenen zijn, moeten wij Christus volgen. Zelfs ofschoon het pad dat wij gaan rechtstreeks tegen onze natuurlijke neigingen inloopt. Het heeft geen zin om u te vertellen dat u dit of dat moet dragen, want als de liefde voor deze ijdele dingen in uw hart is, zou het afleggen van uw versierselen slecht zijn als het afsnijden van de bladeren van een boom. De neigingen van het natuurlijk hart willen zich toch handhaven. U moet een geweten van uzelf hebben. Waar vele kerkgenootschappen hun macht verloren hebben. Menselijk denken heeft altijd getracht om de eenvoudige, directe aanwijzingen van Gods woord weg te vagen of opzij te zetten. In iedere eeuw heeft het merendeel van de belijdende navolgers van Christus die voorschriften genegeerd die zelfopoffering en nederigheid voorschreven in omgang, gedrag en kleding. Het resultaat is altijd hetzelfde geweest. Verwijdering van de leer van het evangelie leidt tot het aanvaarden van mode, gewoonten en beginselen van de wereld. Levende godsvrucht maakt plaats voor doodformalisme. De aanwezigheid en de macht van God, die teruggetrokken wordt uit die wereldlievende kringen, worden gevonden bij een klasse van nederige aanbidders, die gewillig zijn de leer van het heilig woord te gehoorzamen. Door opeenvolgende generaties werd deze koers gevolgd. Het ene na het andere kerkgenootschap is opgestaan en heeft zijn eenvoud afgeworpen en in grote mate zijn vroegere kracht verloren. Gods woord is de maatstaf. Alle zaken wat betreft de kleding moesten strikt bewaakt worden, de Bijbelse regels nauwkeurig volgend. Mode is de godin geweest die de buitenwereld geregeerd heeft en zij is dikwijls ongemerkt de kerk binnengeslopen. De kerk moest het woord van God tot haar maatstaf maken en ouders moesten verstandig over dit onderwerp nadenken. Wanneer zij zien dat hun kinderen neigen naar het volgen van wereldse modes, moesten zij, zoals Abraham, resoluut hun huisgezin achter zich bevelen. Verbind hen niet met de wereld, verbind hen met God.